Gemeente, in de Bijbel gaat het vaak over de handen van de Heere God. In het bijzonder over zijn rechterhand. En daar zingt Psalm 118 van, vers 7 en 8. Moeten maar eens opletten zo, na de preek, als we dit lied, deze psalm zingen. Wat er over de handen van de Heere God wordt gezegd. Psalm 118, 7 en 8 als antwoord. Thema van de preek, God spreekt. In stereo. Gemeente van de Heer Jezus Christus de Gouda. Het woord van de Heere kwam tot mij. Zo begint onze schriftlezing. Gelijk nadat de Heere God Jeremia geroepen heeft, begint hij tot hem te spreken. En de profeet Jeremia krijgt geen tijd om zich te bedenken, geen tijd om zich voor te bereiden, geen tijd om een cursus te doen. God begint gelijk met hem in dienst te nemen. Het lijkt wel of de Heere God haast heeft. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de situatie waarin het volk zich verkeert. Jeremia, dat zagen we vorige week, werd geroepen zo'n 40 jaar voor de tweede ballingschap zou plaatsvinden. Eerst waren de 10 stammen van het Noordenrijk weggevoerd door de Assyriërs. En gedurende de tijd aan het einde van de bediening van Jeremia zou ook het Zuidelijk Rijk worden weggevoerd. Op het moment dat God Jeremia roept, gaat het dus niet goed met het volk Israël. Het is helemaal de weg kwijt. Het is de Heere God aan het kwijtraken. En de roeping van Jeremia staat helemaal dus in dat kader. Het is om zo te zeggen een laatste poging van de Heere God om tot het hart van zijn volk te spreken. En dat maakt het boek Jeremia ook tot een heel geladen boek. Het woord van de Heere kwam tot mij. Gelijk neemt de Heere God Jeremia bij de hand en begint tot hem te spreken. En waarom heeft de Heere God zoveel haast? Omdat er iets is wat hem heel erg hoog zit, om zo te zeggen, wat hem verdriet doet, wat hem pijn doet in zijn hart. Vers 16, kijk maar even mee. Daar vat de Heere God die boodschap, die aanklacht van heel dat boek Jeremia. En in dat eerste hoofdstuk vinden we de rode draad, de rode lijnen van de rest van het boek. In vers 16 vinden we wat God zo ter harte gaat. Daar staat, ze hebben mij verlaten, reukoffers gebracht voor andere goden. En ze hebben zich beelden gemaakt waarvoor ze zich neerbuigen. Maar het gaat eigenlijk over dat eerste zinnetje. Ze hebben mij verlaten. En dat is eigenlijk nogal zwak vertaald. Het staat er in het Hebreeuws heel scherp. Ze hebben mij verstoten. Ze hebben mij in de steek gelaten. En dat woord, dat heeft te maken met de context, in de context van een huwelijk. Als de man de vrouw aan de kant zet. Ik zie het niet meer zitten met jou. Wat erger is, ik heb een ander. Die diepe emotie die daarachter zit, zit achter dat woordje verlaten. Ze hebben mij aan de kant gezet en ingewisseld voor een ander. Ik zie het niet meer zitten met u. Zo spannend is dat woordje. Zo spannend is dat dus ook voor de Heere God, want ze hebben al heel wat jaren samen opgetrokken. Wat heeft de Heere God niet voor zijn volk gedaan? Dat zullen we vanavond horen in hoofdstuk 2. Want de Heere God terugkijkt naar de geschiedenis van zijn volk en zegt, wat heb ik allemaal wel niet voor jullie gedaan? Heeft het jullie aan iets ontbroken? Waarom ga je er vandoor? Dat die pijn dus van dat moment. Als je zoveel hebt meegemaakt en dat je dan aan de kant wordt gezet. Jongens en meisjes, jullie kunnen je er misschien wel iets bij voorstellen. Op school, hè? Je hebt een hele goede vriend. Ga even uit van een vriend of vriendin, dat maakt natuurlijk niet uit. Je hebt een hele goede vriend, je hebt heel veel dingen samen gedaan. Je houdt samen van voetballen, van gamen. Je bent op elkaars verjaardag en dan komt er zomaar iemand nieuw in de klas. En die persoon die nieuw in de klas zit, dat vriendje waar je zoveel mee optrok, die laat jou zomaar aan de, ja, liggen in de steek eigenlijk. En die gaat met dat nieuwe jongetje in de klas, daar gaat hij mee spelen, nodig uit op de verjaardag en gaan samen allerlei dingen doen. Je hebt zoveel met elkaar opgetrokken en dan kiest hij voor een ander. En dan word je nog niet eens meer uitgenodigd op zijn verjaardag. De jongen waarmee je altijd zo vaak hebt opgetrokken, dat is verdrietig. En soms word je daar ook boos over. Logisch ook, hè, dat je zomaar aan de kant wordt gezet. Zo ga je niet met elkaar om. Niet in een huwelijk, maar ook niet in een relatie of in een vriendschap. En nou, dat zit er dus achter. Dat verdriet van de Heere God en natuurlijk ook zijn boosheid. Want het is zo onterecht wat er met het volk Israël gebeurt. Er valt nog meer over te zetten en te zeggen, maar dat kan niet vanmorgen. Dan zou de preek nog weer te lang worden. Maar die diepe emotie dat je in de steek wordt gelaten, dat is het verwijt van God naar zijn volk. En weet u wat nou zo bijzonder is? Wat zou je kunnen doen? Wat is je eerste reactie? Nou, laat maar. Je doet de deur dicht en... Maar dat doet de Heere God niet. Hij begint toch weer te spreken. Je zou zeggen, hoe kan de Heere God dat nou doen? Hij weet toch dat het niet gaat uitwerken? Nee, de Heere God begint te spreken. Hij doet de deur niet dicht. En het woord kwam tot Jeremia. En hoe maakt de Heere God aan deze profeet duidelijk wat er in zijn hart leeft? Nou, door een vraag te stellen. Door twee dingen aan Jeremia te laten zien. En die vormen de rode draad in zijn roeping. De rode draad in zijn boek. Wat zie je, Jeremia? En Jeremia zegt als eerste, ik zie een amandeltak. Nou, daar was die vertrouwd mee. Heel Anatoot, dat dorpje, dat was bekend vanwege de amandeltakken. De velden stonden er vol mee. En het is de eerste boom die bloeit in de lente. Prachtig gezicht. Wat zie je? Ik zie een amandeltak. En dan zegt de Heere God, Jeremia, ik waak over mijn woord. Nou, dat woordje waken, shoket in het Hebreeuws, dat lijkt sterk op dat woordje voor amandeltak, shaket. Eén klinkertje verschil. En die amandeltak is de boom die het eerste in de lente gaat bloeien. Die is eigenlijk al heel vroeg in het jaar wakker. En zo zegt God, zo ben ik wakker over mijn woord. Alles wat ik tegen je heb gezegd, Jeremia, dat gaat uitkomen. Net zoals die tak weer in de lente gaat bloeien. De knopjes komen. Zo gaat mijn woord ook zijn uitwerking hebben. En dan kunnen we natuurlijk ook... Ja, dan moet je toch als eerste denken als een bemoediging voor Jeremia. Wat had de Heere God tegen hem gezegd? Ik ken je. Ik ben bij je. Ik leg je de woorden in de mond. Dat was de bemoediging die vorige week zagen. Met die amandeltak zegt de Heere God, ik waak over mijn woord. Alles wat ik tegen je heb gezegd, Jeremia, dat zal gebeuren. Ik zal je beschermen. Nou, toen het hele volk in ballingschap is gevoerd, is Jeremia altijd vrij geweest. Niet meegevoerd. God heeft dat woord ook gestand gedaan. Dat is de amandeltak. Maar er zit ook een andere kant en dat is die pot. Een ketel. Vol met water in de keuken op het vuurtje. Dat staat te koken. En de ketel staat een beetje scheef. En aan de noordelijke kant staat die wat hoger. En het water aan die lage kant stroomt eruit. Dat heb je bij een ketel, het kokend water. Zie je die ketel? Ja, zegt Jeremia. Hij zegt, zie je dat die overloopt? Ja. En dat beeld, zegt God, dat is een beeld voor mijn boosheid. Ik ga mijn volk oordelen. Zoals dat water over die ketel stroomt, zo zullen er volkeren komen. Die het land zullen verwoesten, die mijn volk gevangen zullen nemen. Het is nog niet gebeurd. De deur staat nog open, maar de Heer God waarschuwt dat zeker zal gebeuren. God dreigt zijn volk. Hij dreigt met zijn handen. Zijn rechterhand ter bescherming van zijn volk af te trekken. Zie je die pot? Ja. Dat gaat er gebeuren, Jeremia. Als het volk niet naar me luistert. De profeet die ziet het al als realiteit, maar het moet nog gaan gebeuren. Het is nog genadetijd. En dat is de boodschap die Jeremia mag gaan brengen. De pot en de amandeltak. Het oordeel en het heil. De vinger die aanwijst wat niet goed is. En de hand die uitnodigt, komt toch bij mij. En dat is het verlangen van de Heere God. Hij blijft spreken tot het bittere einde. Totdat hij helemaal alleen overblijft. Dat is zijn genade. Dat zie je al in dit eerste hoofdstuk weer terug. Wij zijn Israël niet. Maar toch... En de weg die God met zijn kerk is gegaan, na Goede Vrijdag en Pasen, na Pinksteren, die geschiedenis van God met zijn kerk door de eeuwen heen, daar zie je heel veel terugkomen van wat er in die geschiedenis met Israël is fout gegaan. Wat is het verdriet van de Heere God? Is dat die geschiedenis van Israël zich herhaalt tot op de dag van vandaag, dat als de Heere God spreekt, dat er zo weinig mensen luisteren. Dat als het erop aankomt, dat wij, vul dat maar even in, de weg van de Heere niet gaan. Misschien herken je dat eigenlijk wel in je eigen leven, dat je zegt, nou, eigenlijk zou ik moeten breken met die zonde, zou ik de hand van de verzoening naar die ander moeten reiken. Eigenlijk zou ik trouw moeten zijn in de relatie. De Heere op zijn woord geloven. Eerlijk zijn met hem. Het lijden van God. Dat er ondanks Pasen en Pinksteren is. Dat lijden van de Heere God. Dat is dat het er zo vaak bij ons niet van komt. Dat ons hart zo vol is met van alles en nog wat. En dat zien we in het leven van Jezus. Van onze heiland in de climax. Dat onvruchtbare, die onwil, die lauwheid, dat we zo vol zijn met onszelf. Dat is het kruis van de Heer Jezus. Die boosheid van God is op hem terechtgekomen. En als we avondmaal vieren vanmorgen, dan is dat ook wat we belijden. Heere God, ook als je aangaat, het hoeft geen reden te zijn om niet aan te gaan. Maar als je aangaat, dan belijd je dat ook. Heere God, het komt er bij mij zo vaak niet van. Er is zoveel stukwerk in mijn leven. Zo ten dele. Als je aangaat, dan klaag je eigenlijk jezelf aan. Ik heb het niet. Ik moet het van u hebben. En weet u, aan tafel daar staat de beker met de wijn. Wijn, dat is symbool voor het bloed van de Heer Jezus. Die beker, je zou kunnen zeggen, die symboliseert alles wat er in ons leven verkeerd is. Dat drinken we uit, dan belijden we dat ook. Maar er is niet alleen wijn, er is ook brood vanmorgen. God spreekt in stereo. Naast de pot de amandeltak. Hij deelt het brood uit vanmorgen. En ik wil vanmorgen dat accent leggen aan tafel. Het brood, dat is het brood des levens. De beker van de wijn, dat was het oordeel van God wat Jezus heeft gedragen. Maar hij deelt ook brood uit. Ik ben het brood des levens. Hij laat ons delen in zijn leven. Hij voedt ons aan zijn tafel met nieuwe kracht, met sterker verlangen, met het voornemen om voortaan voor hem te gaan. En weet u wat zo bijzonder is? Het brood gaat voorop en de beker volgt. Eerst het leven en dan de dood. Eerst de amandeltak en dan de pot. De geschiedenis kent dezelfde accenten. God spreekt vanmorgen. En dat is het wonder. Ik hoop dat je dat ook ziet. Als God nou vanmorgen aan tafel aan jou of aan u zou vragen, wat zie je? Dan kun je antwoorden, ik zie brood en ik zie wijn. Misschien kun je ook dit zeggen. Nee, zeg je, ik zie Jezus voor me staan. Met zijn beide handen naar mij uitgestrekt. Die ene hand, die is ontdekkend, die wijst aan wat niet goed is. Maar met die andere hand nodigt hij mij. Geef mij het brood. Die hand die nodigt. Die hand die zegt wat niet goed is, is er ook, ja. En die hand die nodigt, kom. Want alle dingen zijn gereed. Proef maar, dit heb ik voor jou volbracht. En zo mogen we vanmorgen bemoedigd worden aan zijn tafel. Is het een vreugdemaal? Zeker. Ik hoop dat u dat ook ervaart. Wat vraagt de Heere van ons? Eigenlijk niet zo heel veel, dat je opstaat. Opstaan is een belijdenis. Ik niet, maar ik moet het van de Heer Jezus hebben. Opstaan en zeggen ja. Als de Heer Jezus nodig, kom. Dat je zegt ja, Heere. Ik kom, want bij u wil ik zijn. Amen.